Laten we deze dienst in stil gebed aan de Heer opdragen. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen, en gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. En met grote vreugde zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen ook de volgende coupletten van dit lied staande zingen. 21. Zullen we samen beginnen en deze dienst aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, dank u wel dat we als gemeente, als uw kerk, hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Heer, u die bijna 2000 jaar geleden met dit grote wonder begonnen bent in Jeruzalem, waar uw geest uitgestort werd, niet op, maar in de harten van de gelovigen, waar mensen samengevoegd werden tot uw gemeente. En we danken u, Heer, dat uw gemeente dwars door alle lijden en vervolging heen vandaag nog steeds springlevend is. En we danken u, Heer, dat u ons toegevoegd heeft aan de gemeente, de grote wereldwijde gemeente. En we danken u, Heer, dat we als hele kleine lokale gemeente tussen al die grote gemeenten wereldwijd ook vanmorgen hier op deze plek samen mogen komen, op deze eerste dag van de week, die dag waarop alles begon, Heer Jezus, die dag waarop u de dood overwonnen hebt, maar ook die dag waarop u het leven uitgegoten hebt op deze wereld. Heer, dank u wel dat we deel mochten krijgen aan dit leven. En dit leven mogen we ook met elkaar delen, we mogen uitdelers zijn van dit leven hier in deze wereld waar zoveel mensen nog in de dood verkeren. En we danken u, Heer, dat we zo vanmorgen als levende gemeente van Jezus Christus hier uw aangezicht mogen zoeken, u mogen groot maken, u mogen prijzen, maar ook mogen leren vanuit uw woord. Heer, dank u wel voor uw aanwezigheid, ook vanmorgen hier onder ons. We danken u voor zuster Boukje Middelwijk, dat ze haar verjaardag mocht vieren afgelopen week. Heer, dat het redelijk goed met haar gaat. U weet dat ze nog wel erg vermoeid is, maar wat is het fijn, Heer, dat ze af en toe de diensten nog kan bezoeken. We danken u voor zuster Schaap. Heer, dank u wel voor haar blijmoedig getuigenis. Heer, dank u wel ook voor haar dochter Wilma en schoonzoon Mike, die ze als het ware af heeft moeten staan in het werk van de Heer. En waar we ook als gemeente, maar ook zelf zuster Schaap als thuisfront voor haar mogen bidden. Heer, dank u wel voor haar verjaardag en ik wil u bidden, wilt u haar ook op haar, ja, haar ouderdom, in haar ouderdom ook uw zegen schenken. Ik wil u ook danken, Heer, voor zuster Wolbrink, dat ze ook komende week haar verjaardag mag vieren. Heer, wilt u haar zegenen, ook samen met haar man. En wilt u haar ook tot zegen stellen, ook voor haar kinderen. Juist ook haar kinderen die misschien niet gelovig zijn. Dat ze ook voor haar kinderen en kleinkinderen het komende jaar een zegen mag worden. Heer, we willen u ook danken voor zuster Antje Kruid. Heer, dat ze ook aanstaande vrijdag haar verjaardag mag vieren. Dank u wel voor de vele jaren dat ze hier het schoonmaakteam aangevoerd heeft. Dank u wel trouwens dat er ook vervanging voor gevonden is in de naam van Geert Wijnsma. Heer, we willen u bidden, wilt u zuster Antje Kruid ook zegenen en ja, tot zegen stellen voor haar kinderen en kleinkinderen en ook voor haar man en de gemeente. Heer, we willen ook danken voor zuster Westra. Heer, wat heeft u haar een krachtige gezondheid geschonken, dat ze nog regelmatig de diensten kan bezoeken als 90-jarige. En we danken u, Heer, daarvoor en we willen u bidden, wilt u haar ook zaterdag een hele fijne verjaardag geven. Heer, dan willen we ook in het bijzonder bidden voor Danielle. U weet dat de artsen daar een tumor geconstateerd hebben die niet meer te opereren is. En ja, u weet ook, Heer, dat Koos en Ada erg veel verdriet en zorgen hebben daarvoor. En natuurlijk ook heel veel vragen en weinig antwoorden. En wil u bidden, Heer, wilt u in de eerste plaats uw liefdevolle, genezende handen op Danielle leggen. Heer, daar willen we als gemeente nu op dit moment voor bidden. Wil u bidden, Heer, wilt u haar de innerlijke rust schenken dat ze op dit moment mag weten dat ze in de handen van haar God en Vader is. We weten niet, Heer, wat u hiermee voor heeft. We weten ook niet uw plan. We willen u ook niet voorschrijven wat u moet doen. Maar we willen u wel vragen, Heer, u zegt het ook zelf in uw woord, dat wij onze wensen door gebed en smeking bij u bekend mogen maken, Heer. En onze diepste wens is, Heer, dat u op een wonderlijke manier ingrijpt in het leven van Danielle en haar geneest. Heer, want voor u zijn alle dingen mogelijk. Heer, wilt u met Koos en Ada zijn, wilt u hen ook kracht geven om naast hun dochter te kunnen staan en ook, te weten, Heer, dat u alle dingen in uw handen heeft. Dat wil ik ook bidden, Heer, voor zuster Plezier, die deze week opgenomen is in het Ariënshuis. Heer, wilt u haar ook heel dicht nabij zijn, haar ook genezing en herstel schenken. Dat wil ik ook bidden voor zuster Leni Haverkaten. Heer, wilt u haar ook zegenen. Ook zij is opgenomen in het verzorgingshuis voor een poosje. Wil u bidden voor broeder Herman Scheurs. Heer, wilt u hem ook alstublieft heel veel kracht geven en nabij zijn. Heer, we willen u bidden, wilt u met zuster Schepers zijn. Heer, wilt u haar ook heel dicht nabij zijn. En met hen willen we bidden voor de andere zieken in de gemeente die we niet bij naam zullen noemen. De langdurig zieken, de ouderen onder ons. We danken u, Heer, dat we als gemeente ons één met hen mogen weten. Dank u wel voor Sunrise, Heer, voor de sporters die zich aangemeld hebben. Heer, wilt u hen ook zegenen als ze de voorbereidingsweek hebben. En wilt u deze actieweek ook zo gebruiken, Heer, dat velen bereikt mogen worden met het evangelie. Dank u wel ook voor het werk van karakter en laat het zo zijn dat vele jongelui elkaar mogen vinden op deze avonden, maar ook op de jeugdappelavonden, de jonge jeugdavonden en ook alle andere afdelingen van de gemeente. Heer, dank u wel dat we zo de gemeente aan u op mogen dragen. Heer, en we willen ook bidden voor uw volk Israël. Heer, het gaat erom spannen. Als Obama gezegd heeft dat Jeruzalem nooit de ongedeelde hoofdstad van Israël zal kunnen worden. Als we zien hoe het land verdeeld wordt, Heer, dan weten we dat u eens de volkeren ter verantwoording zult roepen, omdat ze uw land verdeeld hebben. Heer, kom tot uw doel met uw volk Israël. En we weten, Heer, dat het ook gaat gebeuren. Heer, wilt u ons zo vanmorgen een hele goede tijd geven. Ook als we gaan collecteren voor Gunzi Jannie Brinkske. Heer, u weet van de verkoop van het ziekenhuis. Wilt u dat maar in uw handen nemen? Wilt u met André zijn, Heer? Wilt u de verlofperiode ook zegenen als ze hier naartoe komen? Heer, wilt u met de nieuwe samenkomsthal zijn in Velhena? En ook een nieuwe voorganger, wilt u daarin voorzien? Heer, wilt u dit werk zegenen? En dank u wel dat we als gemeente daar ook aan verbonden mogen zijn. In Jezus' naam, amen. Amen. Laten we met elkaar een paar liederen zingen uit de bundel Opwekking. Een paar lofliederen. We hebben net gezongen, ik ben een koninklijk kind. We zijn het eigendom van God geworden, een kind van God. En daar gaat lied 399 over in de bundel Opwekking. En we zingen dat lied één keer. Vader God, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd. En omdat we kinderen van God zijn, hebben wij ook een roeping om heilige priesters te zijn hier in deze wereld en het licht voor de volken te zijn. 486 uit de bundel Opwekking. Wij zijn Gods kinderen, verlost door zijn lijden. Thank you. Hij heeft ons uitgezonden, zoals de Vader hem uitgezonden heeft, waar we nog niet zo lang geleden in de gemeente over na mochten denken. Hij heeft ons uitgezonden in deze wereld. En daar gaat lied 503 over. Overvloedig geef ik u, zoals de Vader mij zond, zo zend ik u. Ga en deel mijn liefde uit. Vrede zij u. Laten we dat lied, hele korte lied, twee keer met elkaar zingen. 503. Toen de Heer Jezus hen uitzond, lezen we in Johannes, hij blies op hen en hij zei, ontvangt de Heilige Geest. En dan willen we tot slot nog 343 van dit blokje zingen, 343, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart, vul mij opnieuw. En ook dit zingen we twee keer, 343. Dat verlangen van ons daar is. We kunnen de Heilige Geest bedroeven. We kunnen de Heilige Geest tegenspreken. We kunnen de Heilige Geest bedriegen. Maar als het ons verlangen is om werkelijk gevuld te zijn met de Heilige Geest, dan mogen we dat ook uitspreken voor het aangezicht van God. En laten we een kort moment van aanbidding hebben, waarin we met onze eigen woorden de Heer kunnen danken en ook ons verlangen uit mogen spreken van: Heer, vul opnieuw ons hart. Laten we een moment van gebed en dankzegging hebben. Wie gaat ons voor? En dan zal ik afsluiten. Laten we met elkaar een gedeelte lezen uit het boek Handelingen. Handelingen hoofdstuk 2. Vers 32 tot en met 42. Handelingen 2, vers 32 tot en met 42. Dan zijn we in het midden van de preek van Petrus, die Petrus houdt op de Pinksterdag in Jeruzalem. En in de preek gaat het over, in vers 32, deze Jezus. Prachtige uitdrukking, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt zelf, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank van uw voeten, voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Heere en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun, bekeer u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die verre zijn, zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij en hij vermaande hun zeggende, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Tot zover deze woorden. We gaan met elkaar collecteren en deze eerste rondgang van de collecte is voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. Dat is de eerste collecte, de tweede collecte voor het werk van Guzi Janni Brinkske in Brazilië. En dan straks aan het einde van de samenkomst is er nog een collecte voor het onderhoud van de gebouwen. We gaan collecteren tijdens het voorspel van lied 222 of 541 uit Johannes de Heer. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. 541 uit Johannes de Heer. Het is geweldig om te lezen over de eerste gemeente in Jeruzalem, hoe dat ging. We hebben daar afgelopen zondagavond over gehoord hoe de gemeente verwoest werd. De gemeente compleet verdreven werd uit Jeruzalem, hoewel de apostelen wel in Jeruzalem bleven. Hoe God toch doorgegaan is met zijn werk, ondanks tegenstand, ondanks vervolging, ondanks zonde in de gemeente, ondanks schijn in de gemeente, namaak. De Heer heeft gezegd, de poorten van het dodenrijk zullen de gemeente niet overweldigen. We staan aan de kant van de overwinnaars. De gemeente is meer dan overwinnaar in deze wereld. En vergeet het alstublieft nooit. We staan aan de kant van de overwinnaars. We zijn meer dan overwinnaars. Als we zo met elkaar dat stukje gelezen hebben in Handelingen, dan staat er zo prachtig in dat 41ste vers, zij dan die zijn woord aanvaarden. Daar begint het mee. Zij dan. Er waren mensen die het woord verwierpen en er waren mensen die het woord aannamen. Zij dan. Daar wordt een keuze gemaakt. Daar wordt een scheidingslijn getrokken. Zij dan. Hoort u daarbij? Is er ooit in uw leven een moment gekomen dat je dat woord aanvaard hebt? Dat je dat woord geloofd hebt, dat je dat woord in je opgenomen hebt? Welk woord was dat dan? Het is zo'n prachtig, complete boodschap die Petrus daar verkondigt. Want in deze boodschap, in Handelingen 2, lees je over Petrus die zegt, Jezus, die gij gekruisigd hebt. Je leest over Jezus die opgestaan is. En je leest over Jezus die ten hemel gevaren is. Dat is de boodschap. Jezus de gekruisigde, Jezus de opgestane en Jezus die aan de rechterhand van de Vader zit, totdat deze wereld als een voetbank voor zijn voeten gemaakt wordt en hij als koning der koningen en heer der heren vanuit zijn positie uit de hemel, vanuit de hemel terugkeert hier op aarde. Zij dan die zijn woord aanvaarden. Dat woord. In de Griekse vertaling staat hier voor het woordje woord. Zij dan die logos aanvaarden. Logos, dat is iets anders dan alleen maar woorden. Het woord wat hier staat, dat is niet alleen reden, maar het is ook inhoud. Dat woord heeft een geweldige inhoud. En misschien is het goed om over dat woord, wat de Bijbel zegt van wat betekent nou dat woord, een heel klein stukje te lezen uit het eerste stukje uit het Johannesevangelie. Daar wordt over het woord het volgende gezegd. In Johannes 1, vers 1 tot en met 4, daar lezen we een aantal kenmerken van dat woord. In de eerste plaats staat er in Johannes 1 vers 1, in de beginnen was het woord. Kenmerk 1 van het woord is de oorsprong van alles. Het woord was er al. Voordat deze wereld begon, was het woord er al. Dus het woord is de oorsprong van alles. Dat is het eerste. Het tweede, daar staat er, en het woord was bij God. Met andere woorden, als wij vandaag naar het woord luisteren, waar komt het vandaan? Bij God vandaan. Het woord komt bij God vandaan. En vergeet het alsjeblieft niet vanmorgen. Als wij vanmorgen na gaan denken over het woord van God, dan moet u het ontvangen als een woord dat bij God, rechtstreeks bij God vandaan komt. Dit woord, deze Bijbel, komt bij God vandaan, want het was bij God. God zendt zijn woord. Het derde wat je kunt lezen, dat is dat woord was God zelf. God die zichzelf openbaart in dat woord aan ons. We krijgen door het woord een ontmoeting met God. In de woordverkondiging, als we het woord aanvaarden, dan aanvaarden we God zelf. God komt naar ons toe in dat woord. De oorsprong, het komt van God, het is God zelf. En wat lees je dan? In vers 3 staat, alle dingen zijn door het woord geworden. Dat woord, de logos, het woord wat aanvaard wordt, is een levend woord, een scheppend woord. En in vers 14 van Johannes 1, daar lees je, en dat woord is vlees geworden, dat woord is Christus. In Christus is dat woord naar ons toegekomen. Wat een woord. Met andere woorden, zij die zijn woord aanvaarden, aanvaarden Christus zelf. Christus is volkomen één met dat woord. En vanmorgen wil ik dat onderstrepen op de manier waarop wij omgaan met het woord, gaan we ook om met Jezus. Want Jezus en het woord zijn één. Als Jezus, als de Jezus voor ons waardevol is, dan is het woord ook waardevol voor ons. Als wij Jezus niet hoeven, dan verwerpen we het woord ook. Dus woord en Jezus. Het woord van God en Jezus horen bij elkaar. Dat kunnen we niet loskoppelen van elkaar. Hou je van Jezus, dan hou je van het woord. Verlang je naar de Jezus, dan verlang je naar het woord. Zij dan die zijn woord aanvaarden. Het is het persoonlijk aanvaarden van de Jezus. Nog iets over het woord. Dat woord wat hier aanvaard wordt, dat is in de eerste plaats een heel persoonlijk woord. Hoe komt dat woord op ons over? Het is een persoonlijk woord. Als u Handelingen 2 leest, dan lees je dat Petrus in de eerste plaats begint van, gij Joden, zo begint hij, Joden die te Jeruzalem wonen. Dat staat in vers 14. Daar begint Petrus zijn preek mee. Even verder zegt hij in vers 22, gij mannen van Israël. En nog iets verder in vers 29 zegt Petrus, mannen, broeders. Zie je dat het steeds dichterbij komt? God is niet degene die onpersoonlijk tot ons spreekt. Als wij dat woord aanvaarden, dan is het als een persoonlijk woord voor ons. En ook vanmorgen als we hier zitten, dan moeten we niet denken, oh, dat gaat allemaal langs me heen en dat is voor die en dat is voor die. God spreekt vanmorgen persoonlijk tot jou. Persoonlijk tot u. God spreekt tot u. In een persoonlijk woord. Dat woord is heel persoonlijk. Zo persoonlijk dat hier staat, ze werden diep in hun hart getroffen. Zou u zich vanmorgen alsjeblieft open willen stellen voor het woord van God. Je ontvankelijk op willen stellen voor het woord van God. Want God heeft vanmorgen een persoonlijke boodschap voor jou. Gods woord is heel persoonlijk. En het treft je soms diep in je hart, waardoor je een antwoord moet geven. Wat moeten we doen? Hoe moeten we hiermee omgaan? Afgelopen zondagavond hadden we een hele bijzondere dienst. We hadden avondmaal met elkaar. En toen hebben we gezien dat Stefanus daar het woord verkondigt. En Stefanus daar een prediking geeft. En weet hoe Stefanus zijn prediking vol van de Heilige Geest afsluit. Hij zegt tegen de mensen, zijn toehoorders, dat ze hardnekkig zijn. Dat ze niet hun hoofd willen buigen. Dat ze verraders zijn, dat ze overspelig zijn. Dan denk je van, Stefanus, waarom eindig jij je boodschap op deze manier? Kon het dan niet anders? Kon je niet een beetje lieflijker zijn? Kon je niet een beetje meer de mensen naar hun mond praten? Er staat ook in de Bijbel dat aan het einde van de tijd zullen er heel wat predikers zijn die de mensen naar de mond zullen praten. Allemaal leuke verhaaltjes vertellen. Maar niet meer het woord van God verkondigen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan staat er aan het einde van de prediking van Stefanus, het sneed hun door het hart. Au! Wat deed dat een pijn. Toen ze dat woord van God hoorden. In Hebreeën 4 vers 12 staat, het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Mensen, broeders, lieve broeders en zussen, jongens en meisjes. Mag de verkondiging van het woord jou ook pijn doen? Mag het je pijn doen? Mag het je raken? Of mag het alleen maar een strelende, lieflijke, kabbelende boodschap zijn waarvan je zegt, oh, daar kunnen we het wel weer eventjes mee doen. Daar worden we alweer een beetje mee opgepept. Nou, als dat het ontvangen is van het woord van God, dan ben je een betreurenswaardig christen. Nee, hier staat dat de boodschap van Stefanus sneed hen door het hart. En dat is de prediking in het Nieuwe Testament. Dat was de prediking van Paulus. Dat mensen geraakt werden door het woord. Zij dan die zijn woord aanvaarden. Wat doe je ermee? Wat werkt dat uit in je persoonlijk leven? Mensen, vergeet het nooit. Het woord van God is heel persoonlijk. Voor jou. Voor jou vanmorgen. God spreekt door zijn woord. God komt zelf door zijn woord. God is de oorsprong in zijn woord tot jou. Het woord komt tot je als een persoonlijk woord. Het woord komt tot je als een profetisch woord. Dat is zo mooi om dat te zien in dit stukje. Want weet u, op een gegeven moment zegt Petrus hier dat er in de psalmen staat dat David zegt, de Heere heeft tot mijn Heere gezegd, zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Vers 35. En wat zegt Petrus? Mensen, dit profetische woord is op dit moment vervuld. Want dat kan nooit over David zelf gaan. Want David is hier begraven. Zijn graf is hier tot op deze dag. Dus dit moet wel profetisch vervuld zijn in Christus. Weet je wanneer dat woord gaat leven? Als je ineens ontdekt dat het woord wat wij ontvangen een profetisch woord is. Met andere woorden, dat God zijn beloften die hij uitgesproken heeft ook vervult in je leven. Gods woord is niet alleen een persoonlijk woord, maar Gods woord is een profetisch woord. Hij belooft, hij kondigt aan en het gebeurt. In je persoonlijk leven, maar ook in het wereldgebeuren. Wat is het geweldig, wat is het interessant om te zien dat vandaag zijn woord tot op de zoveel cijfers achter de komma precies in vervulling gaat in de tijd waarin wij vandaag leven. Als je naar Israël kijkt, als je naar Europa kijkt, als je naar al de ontwikkelingen om je heen kijkt, dan kun je er niet al omheen dat Gods woord gaat tot in de kleinste details in vervulling. Het profetisch woord. En dan zeker niet als minst belangrijke. Dat woord van God komt tot ons heel persoonlijk. Doet soms pijn. Mag soms pijn doen. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het mag soms wel eens pijn doen. Gods woord komt profetisch naar ons toe. En Gods woord komt ook levendmakend, scheppend naar ons toe. Eerst zeggen ze, oh, ze hebben zoete wijn gedronken. En wat was hun laatste reactie? Ze werden diep in hun hart getroffen. Dat is dat scheppende, levende, krachtige woord van God. Oh, je kunt hier inderdaad zitten, zo net zoals de indruk, zoals die anderen, oh, ze hebben zoete wijn, ach, dat is wel leuk, ach, dat is wel aardig, ach, die dominee Niemeyer, die kan het me allemaal mooi vertellen, als het maar niet te lang duurt, allemaal wel mooi. En zo zijn we allemaal bezig met zoete wijn, ach, ze hebben zoete wijn gedronken. Tot het moment wanneer de geest van God gaat werken en je openstelt voor de werking van Gods geest en dat je in je hart getroffen wordt. En je gaat ervaren dat hij een scheppend werk in je leven gaat doen. Door het woord van God worden we opnieuw geboren. Misschien twee versen uit de Petrusbrief die daarover gaan. In 1 Petrus. Petrus heeft het toen gezien. Toen Petrus daar zijn toespraak hield in Jeruzalem, heeft Petrus geconstateerd wat dat woord van God deed. En later schrijft hij erover in zijn brief, in vers 22 van hoofdstuk 1. 1 Petrus 1, vers 22. Daar staat, nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid, dus het woord van God, gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief als wedergeborenen, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Waardoor zijn ze opnieuw geboren? Door dat levende en blijvende woord van God. Toen God met deze wereld begon, staat er, en God sprak en het was er. Gods woord heeft deze schepping van de wereld voortgebracht. God sprak en het was er. Toen God met een nieuwe schepping begon, bij de gemeente, is God weer begonnen te spreken. En hier zien we ook weer, God sprak, het woord van God heeft nieuw leven voortgebracht. En aan het begin van elke wedergeboorte staat het woord van God. Want zonder het woord is niets geschapen. Het woord van God. Zonder het woord van God is geen ding geschapen wat er is. Vanuit het woord van God worden we opnieuw geboren. En dat woord van God klonk daar in Jeruzalem. Het woord van God werd aanvaard. Het woord van God dat drong in hun ziel. En het woord van God verwekte hen tot nieuw leven. En daarmee werd de gemeente de eerste nieuwe schepping geboren hier op deze wereld. Dat doet het woord van God. Het woord van God brengt wedergeboorte voort. Maar dat niet alleen. Als we dat woord van God ontvangen hebben en we zijn opnieuw geboren, dan staat er in het volgende hoofdstuk van 1 Petrus 2 het volgende. In 1 Petrus 2 vers 1 en 2, dus direct daaronder, dan lezen we als het ware het vervolg wat het woord van God in ons leven doet. In 1 Petrus 2 vers 1 en 2, daar staat, leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. En verlangt als pasgeboren kinderen. Het is zo leuk, Petrus werd opgeroepen om de lammeren te weiden. De pasgeboren kinderen. Nou, daar in Jeruzalem werden 3000 nieuwe lammetjes geboren. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren. Die redelijke onvervalste melk is het woord van God. Door het woord van God worden we opnieuw geboren. En door het woord van God wassen we ook op tot volwassenheid. Het woord van God. Het woord werd aanvaard. Dat woord werd aanvaard. En wat lezen we later en wat we net gezien hebben uit de Petrusbrief, als we even teruggaan naar Handelingen 2, dan kunt u die combinatie, die koppeling ook zien. Want in vers 41 van Handelingen 2 staat, zij dan die zijn woord aanvaarden. Nou, dat is de wedergeboorte. Ze hebben het woord in zich opgenomen. En dat woord, dat is een levend, scheppend woord en maakt van hen een nieuwe schepping. Maar wat zien we, hoe gaan ze dan later met het woord om? In vers 42. En zij bleven volharden bij het onderwijs. Dat woord van God heeft hen tot nieuw leven verwekt. En ze zeiden, we willen meer weten van het woord. Vandaar dat ze bleven volharden bij het onderwijs. En dat is de gemeente. Dat is hetgeen wat zo belangrijk is. Zij bleven volharden bij het onderwijs. Hoe gaat het nou bij u? Hoe volhard jij? Hoe volhard u in het onderwijs? Wat doe je aan onderwijs? Wat doe je er nou heel persoonlijk aan om de Bijbel beter te leren kennen? Doe je er wat aan? Of blijf je geestelijk een babytje? En weet je, ja, ik ben wel opnieuw geboren, maar daar blijft het bij. Er staat in de Bijbel dat mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis van het woord van God. En de kennis van het woord van God, ook in onze gemeente, is ver, ook ver beneden de maat. Echt waar. Ik denk ook in jouw persoonlijk leven. Wat ken je van de Bijbel? Wat weet je van de Bijbel? Zo weinig. En er worden zoveel mogelijkheden gegeven om de Bijbel te leren kennen. Jacco die geeft Bijbelstudies voor de jeugd. Maar wat hoor je dan? Een heel klein koppeltje van de jeugd die komt daar naartoe om Bijbelstudies te doen. Natuurlijk een prachtige mooie kern. Maar als jonge mensen, dan zou je toch elke keer daar op vrijdagavond moeten aanwezig zijn om de Bijbel te moeten leren kennen. Mensen, ik denk dat we daar een grote misser in maken. We zijn met zoveel andere dingen bezig. Maar hier staat, ze aanvaarden het woord en ze bleven volharden in dat woord. En als je dat niet doet, dan denk ik dat je een heel teleurstellend christenleven leidt. Want wat gebeurt er dan? Misschien kent u dat effect wel. Als mensen heel lang doof zijn, wat gebeurt er dan? Dan worden ze uiteindelijk vaak ook doof, stom. Dan kunnen ze ook niet meer praten. Als je al heel lang niet meer onderwijs gekregen hebt, je niet meer verdiept hebt in de geheimen van de Bijbel, en als je al heel lang op hetzelfde niveau blijft van ja, maar ik ben toch een kind van God? Ik weet dat Jezus voor me gestorven. Natuurlijk is dat belangrijk, maar er is zoveel meer in de Bijbel. Als je altijd op dat niveau blijft steken, dan zul je ook nooit een ander iets kunnen vertellen over de Bijbel. Zul je nooit antwoorden kunnen geven. Zul je nooit een discussie kunnen hebben over bepaalde thema's van de Bijbel. Want het gaat allemaal langs je, boven je pet. Je snapt er helemaal niks meer van. Wil je daarin blijven steken? Alsjeblieft. Nee toch. Neem de mogelijkheden om onderwijs te krijgen over het woord van God. En er zijn er genoeg. Genoeg mogelijkheden. Nou, dat is het eerste. Zij aanvaarden het woord. Waardoor ze opnieuw geboren werden. En ze volharden in het woord. Waardoor ze groeiden in hun geloofsleven. Maar daar blijft het niet bij. Want wat lezen we hier? En zij lieten zich dopen. Ze lieten zich dopen. Nou, dat is gehoorzaamheid aan het woord. Dat dopen, dat is het antwoord op datgene wat Petrus zei als antwoord op hun vraag in vers 40, het laatste stukje. Daar staat dat Petrus zegt, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Laat je behouden uit dit verkeerde. Nou. Verkeerd geslacht, dat is nogal wat. De doop, je zou kunnen zeggen, de doop is eigenlijk een beeld van de uittocht. Je laat dat verkeerde geslacht achter je. Je neemt afscheid van het oude leven. Dat is de doop. De doop is een gehoorzaamheid aan het woord. En je zou kunnen zeggen, het is onze grote uittocht. Zoals het volk van Israël moest Egypte verlaten. En wat kwam er dan? De Rode Zee. En door de Rode Zee lieten ze Egypte achter. Het was de uittocht. En dat niet alleen. Ze gingen later door de Jordaan, waardoor ze de woestijn achter zich lieten. En de doop was tegelijkertijd voor hen ook een intocht. Dat is de doop. Je laat het oude leven achter je. Ja, maar kon er gezegd worden, we hebben de proselietendoop al ondergaan. We hebben ons tot het jodendom bekeerd. Of we hebben ons al laten dopen door Johannes de Doper. Dat heb ik echt gemeend hoor. Echt mijn zonde beleden. Of we hebben ons al laten dopen door de discipelen van Jezus in de tijd dat Jezus op aarde was. En nou nog weer een doop? Ja, inderdaad. Ze lieten zich dopen op de naam van Jezus Christus. En dopen op de naam van Jezus Christus betekent een uittocht. Je sterft met Christus. Je staat op met Christus en je bent met Christus uit dit leven als het ware verlost in een hemels leven. Zij lieten zich dopen. Laat je behouden uit dit verkeerde geslacht. Behoudenis, misschien een beetje een ouderwets woord, redden. De heer Jezus zegt, of Petrus zegt in Handelingen 4 vers 12, er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij kunnen behouden worden. Vandaag, vanmorgen, in deze kerk zitten mensen die behouden zijn of verloren zijn. Deze wereld kent één grote scheidingslijn van mensen die behouden zijn en mensen die verloren zijn. Laat je behouden uit dit verkeerde geslacht. Een uittocht, zoals Abraham uit Ur der Chaldeeën geroepen werd. Zoals Israël uit Egypte geroepen werd. Zoals wij als christenen, kinderen van God, uit dit verkeerde geslacht geroepen worden. Weet u hoe dat verkeerde geslacht genoemd werd? Ik heb daar eens een paar teksten over opgeslagen. U hoeft er niet mee op te zoeken. Ik zal ze even op een rijtje zetten voor u. De heer Jezus heeft het over een boos en overspelig geslacht. Wat steeds maar weer bevestiging nodig heeft. Steeds maar weer tekenen en wonderen zoekt. Een boos en overspelig geslacht. De heer Jezus heeft over in Matteüs 17 vers 7 over een overspelig en verkeerd geslacht. Ik weet niet of u wel eens, vroeger heb ik veel voor vakantiegeld. Leverde heel wat op hoor, tomaten geplukt. En soms stond je wel eens bij een sorteermachine van tomaten. Nou, en dan was het tomaten sorteren. En er stond ook een bak bij, oh die is verkeerd, weggooien. De rest ging, oh die is verkeerd, in de bak. Die gingen naar de koeien. Er stond ernaast, een veld ernaar. Dat is toch vreselijk. Een verkeerde tomaat weggegooid. Hoort er niet bij. Verkeerd geslacht. Marcus 8 vers 38 heeft het over een overspelig en zondig geslacht. Weet u hoe God deze wereld ziet? Hoe God deze wereld... Weet je, misschien goed om dat even te lezen in Romeinen 3. Daar zie je hoe God over dit verkeerde geslacht denkt. Een gedeelte uit het Oude Testament, uit de psalmen. Met name de psalmen en prediker. Laat u behouden uit dit verkeerde, zondige, overspelige, boze geslacht. Het is niet zomaar iets. Dopen betekent afscheid nemen. Dopen betekent uittreden, weg daarvan vandaan. Staat er in vers 10 het middelste stukje in Romeinen 3. Niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken. Nou, laten we het hier maar bij houden. Want er staat er in vers 12. Tezamen zijn zij onnut geworden. Gooi me weg. Niks meer mee te doen. Verkeerd. Weet u, zo kijkt God naar de wereld om ons heen. Mensen die Jezus niet kennen. Mensen die de verlossing van Jezus Christus niet aanvaard hebben, worden door God onnut genoemd. Verkeerd. Overspelig. Boos. Zondig. Staat in de Bijbel. Gods woord leert ons dat de doop is de uittocht uit dat verkeerde geslacht. Naar een heel ander geslacht. En daar hebben we vanmorgen over gezongen. Ik ben een koninklijk kind. Je gaat over vanuit dat verkeerde geslacht naar dat goddelijke geslacht. Omdat je opnieuw geboren wordt. Je hoort bij het een of bij het ander. En dan staat er heel duidelijk in de Filippenzenbrief dat wij te midden van dit ontaarde geslacht, want het is ontaard, God heeft het nooit zo bedoeld. Het is helemaal door de zonde kapot gemaakt. God heeft ons als lichtende sterren te midden van dit ontaarde geslacht geplaatst. Niet om van hen te zijn, maar om tussen hen in te stralen als lichtende sterren. En niet met hen mee te doen. De doop brengt een scheidslijn in jouw leven tussen de wereld en het geslacht waarvan God zegt, het is nutteloos, het is onnut geworden. Zou je graag aan het einde van dit leven op de sorteerband willen liggen en zo, oh nee, dat is afval, dat is afval. Hoort u bij het afval of hoort u bij de prachtige vruchten die God voortgebracht heeft door het volbrachte werk van Christus op Golgotha? Vandaar dat diezelfde Filippenzenbrief daarover zegt, wij wandelen in de hemel en niet meer op aarde. Tot slot, wat lezen we dan in Handelingen? Ze hebben het woord aanvaard en ze bleven volhard in het onderwijs. Ze werden gedoopt en ze traden uit, uittocht. En het derde wat we hier lezen, dat is, en er werden op die dag 3000 zielen toegevoegd. 3000 zielen. Je moet er niet aan denken. Er staat niet 3000 lichamen, maar hier staat 3000 zielen. En u weet waarschijnlijk wel wat een ziel is. Een ziel is je persoonlijkheid. Is je gevoelsleven. Is je wil. Is je gedachte. 3000 gevoeligheden, 3000 wilskrachtige mensen, 3000 persoonlijkheden voegen tot één groep. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? We zijn toch allemaal zo verschillend. We denken er weer heel anders over en we voelen dat weer heel anders. Nou, dat doet dat woord van God. Dat doet de geest van God. Die voegt hele verschillende mensen samen tot één lichaam. Tot één lichaam. En dan zonder afstotingsverschijnselen. Want de Heer Jezus zegt, jullie zijn been van mijn been. En vlees van mijn vlees. U weet wel hoe dat gaat met transplantaties. Dan probeer je zoveel mogelijk dezelfde bloedgroep, zoveel mogelijk dezelfde DNA. En dat past wel bij elkaar. Nou, door de wedergeboorte zijn we in Christus zijn eigen vlees geworden. Zijn eigen bloed, zijn eigen beenderen. Maar weet je, inderdaad, als je andere leven, het andere leven van deze wereld in je toelaat, dan komen er inderdaad afstotingsverschijnselen. En dan heb je net het idee of je er eigenlijk niet meer bij hoort. Heb je er wel eens mee te maken in je leven? Van die afstotingsverschijnselen van, nou ja, goed, ik weet wel dat ik bij het lichaam van Christus hoor, maar ik voel dat niet zo. Misschien is het te weinig leven. Te weinig goddelijk leven in jou. Misschien ben je wel te weinig been van zijn been. Te weinig vlees van zijn vlees. En te veel vlees van dat wat de wereld is. Oh, dat wil de Heer niet. De Heer die wil zo graag dat we werkelijk dat ene lichaam met elkaar zijn. Dat ene geestelijk huis waar we als levende stenen toegevoegd worden. Die ene kudde schapen om hem te volgen waarvan hij de herder is. Toevoegen, invoegen, een eenheid. Toen God de mens schiep, heeft hij de mens als een eenheid geschapen. Want God is één. Toen God de gemeente schiep, schiep God de gemeente als een eenheid. En die eenheid moeten we bewaren. Die eenheid, daar moeten we zuinig op zijn. En die eenheid, die kunnen wij niet maken, maar wel bewaren door het werk van de Heilige Geest. En omdat wij toegevoegd zijn, wat lees je dan iets verderop in datzelfde stukje? En zij bleven volharden in de gemeenschap, de koinonia, de betrokkenheid, dat bij elkaar blijven. Zo mooi, ze aanvaarden het woord en ze bleven volharden in het onderwijs. Ze werden toegevoegd aan de gemeente en ze bleven volharden in die koinonia, in die eenheid, in dat samen zijn. Mensen, dat is mijn verlangen. ook voor ons vanmorgen. Dat mijn verlangen voor ons als gemeente, dat we gemeente zijn, broeders en zusters zijn, zoals God het bedoeld heeft, vanuit zijn woord. En dat we hem zoeken in de mogelijkheden die ons aangeboden worden vanuit de gemeente, vanuit de kerk. Laten we ons zo vanmorgen bij vernieuwing misschien opnieuw aan de Heere toevertrouwen, zodat hij zijn werk in ons persoonlijk leven kan doen. Amen. Laten we met elkaar de Heer danken. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken voor uw woord, uw levend woord. We willen u danken, Heer, dat we door de doop de uittocht meegemaakt hebben en niet meer bij dit geslacht horen wat verkeerd is. We willen u danken dat u door het werk van de Heilige Geest ons samengevoegd heeft tot één gemeente. Heer, en ja, we willen u danken voor uw woord. Wil u vragen, wilt u ons helpen om ons werkelijk open te stellen voor uw woord? Ontvankelijk op te stellen voor het spreken van u? En Heer, dan weten we dat u door uw woord ons opnieuw laat geboren worden, maar ons ook ons leven gaat veranderen. Heer, u weet hoeveel moeite we er vaak mee hebben om regelmatig in uw woord te lezen. U weet hoeveel andere activiteiten dat we hebben die het niet mogelijk maken dat we naar de Bijbelstudies gaan. Want we hebben zoveel andere dingen te doen. Heere, wilt u ons dan helpen om de doop, waarin we beleden hebben dat we uit deze wereld uitgetreden zijn, om die ook werkelijk waar te maken. En de prioriteiten in ons leven opnieuw te bezien. Wat is het belangrijkste in ons leven? Heer, en zo hebben we gebeden naar een nieuwe vervulling met uw geest. En laat het zo zijn, Heer, dat alle blokkades, alle hindernissen uit ons leven weggeruimd worden. En dat we echt werkelijk opnieuw de volheid van uw Heilige Geest mogen ervaren. In ons eigen leven, we hebben net gezongen, begin maar bij onszelf. Heer, begin bij mij. En wilt u dan maar doorwerken? In ons gezin, bij de buren, de levens om ons heen. Heer, dank u wel daarvoor. Zo wil ik u bidden, Heer, wilt u ons ook vandaag een hele fijne zondag geven. Ook vanavond als we bij elkaar komen als gemeente. En ook velen van ons als gemeente zoveel uitvluchten hebben en zeggen, ach, één keer is toch voldoende, twee keer hoeft niet meer. Heer, dan weten we inderdaad dat we als gemeente meer dan ooit toe zijn aan vervolging. Toe zijn aan lijden, zodat we weer opnieuw alle gelegenheden aangrijpen om als kinderen van God die eenheid te laten zien. Heere, wilt u ons ervoor bewaren om allerlei excuses aan te voeren om maar niet te komen. Maar wilt u ons opnieuw in ons hart het verlangen geven om ook vanavond in de dienst te komen. En ook vanavond naar uw woord te luisteren. Vanavond dingen met elkaar te delen die u in ons leven doet. Heere, dank u wel dat we dat in u mogen vragen. Heere, wilt u ons een hele goede week geven, waarin we ook lichtende sterren mogen zijn, te midden van een ontaard geslacht. Heer, dat kan alleen maar door uw geest. Vul ons opnieuw met uw geest. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Dat is lied 108 uit Johannes de Heer. Leid mij Heer, o machtig heiland. 108, de eerste twee coupletten voor de zegenbeden. Het laatste couplet na de zegenbeden. Terwijl er gecollecteerd wordt voor het onderhoud van de gebouwen. Thank you. We bidden om Gods zegen bij het heengaan. Het heengaan voor de gedoopte leden van onze gemeente moeten we ietsjes uitstellen. Ik zou het fijn vinden als degene die van de leden boven op het balkon zitten eventjes naar beneden komen. En dat we ook daarin als gemeente die eenheid mogen ervaren. Dat we ook als gemeente, als één gemeente ook een belangrijke beslissing moeten nemen. Waar we straks ook met elkaar over na zullen denken. Maar laten we Gods zegen ontvangen bij het heen gaan. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen. En we als gemeente voor altijd bij hem thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.